Het zit niet in beton is een podcast voor leiders die scherp willen denken.
Dat hij het gewoon is gaan doen en tegen de stroom in, daar Absoluut. Heb ik heel veel bewondering.
Ik ben Malon Hamoun, ondernemer in het MKB. En naast mij zit Debbie Tol, coach voor leiders in de zorg.
Dat je ook in staat bent om jezelf steeds af te vragen, wat was nou mijn rol in dit verhaal?
Ja. Wij schijnen ons licht op wat jij tegenkomt in je werk en leven.
Altijd met de genuanceerde blik erin, waardoor andere mensen toch minder overtuigd raken van dit is de weg.
Verwacht geen uitgekoude oplossingen, want die ken je vast al.
Maar voel je die niet dan? Ik voel hem wel.
Van ons krijg je verschillende invalshoeken bij situaties die jou bekend voorkomen.
Ik ben gewoon een oordeel op pootje.
Humor.
Hoezo humor, Zacharijn?
Herkenbaarheid en inspiratie zijn de ingrediënten voor de frisse moed waar jij mee verder kunt. Je luistert naar de podcast Het zit niet in beton van Debbie en Malon. Deze podcast is speciaal voor jou.
Hoi Debbie.
Hallo Malon.
Hoe gaat het ermee? Gelukkig nieuwjaar.
Gelukkig nieuwjaar.
Hoe is het?
Een leuke oud en nieuw.
Oh, fantastisch. Hartstikke leuk. Prima. Ik heb alweer helemaal zin in het nieuwjaar. Ik ben er klaar voor.
Jij bent er klaar voor.
Zeker.
Ik ook. Ik ben er ook klaar voor. Ik heb er ook wel zin in.
Mooi. En hoe gaat het met je?
Lastige vraag. Hoe gaat het met me? Dat weet ik niet. In de toekomst.
Oké, laten we niet zo altijd moeilijk doen. Hoe gaat het nu met je?
Ja, nu... het gaat goed. Het gaat goed. Maar het is een beetje druk. Nieuwe opdracht aan het afronden. Podcast opnemen. Plannen voor het nieuwe jaar. Nou, dat. Dan heb ik altijd een vol hoofd.
Oh. En wat doe je precies als je een vol hoofd hebt?
Nou, dat ligt eraan. Kijk, als ik verstandig ben, dan doe ik even een stapje terug. En dan ga ik eens even met de hond wandelen. En dan zorg ik dat ik een beetje kan ontladen. Als ik minder verstandig ben, dan zak ik onderuit in de bank met een glaasje wijn.
Ja, dat is vast ook heel herkenbaar voor onze lieve luisteraars.
Ja, dat.
Dat je soms verstandige keuzes maakt en andere keren weer niet.
Daarom. Nee, dus...
Hoe merk jij dat jij een vol hoofd hebt? Waar merk je dat aan?
Ja, dan gaan er dus dingen mis. En de stomste dingen gaan dan mis. Dus dan... daarnet bijvoorbeeld. Ik heb een... Ik loop op dit moment met 3 telefoons. Hoe belangrijk kun je zijn? Dus ik heb er 1 van een opdracht. Dan heb ik gewoon een zakelijke telefoon. En ik heb ook nog een privé-telefoon.
En wat is het verschil tussen die van de opdracht en je zakelijke?
Ja, die van de opdracht, daar, daar zitten zeg maar alle... gegevens in en die van de opdracht waar ik nu in zit. Dus dat wordt lastig als dat op mijn zakelijk, want dan zit je weer met allerlei beveiligingen en dat soort dingen.
Oh, oké, dat snap ik. Oké. En dan ben je dus een beetje aan het jong leren, stel ik mij
Hou
zo
op.
Voor.
Ja, dat. Dus met die telefoontjes. Wat er gebeurde was, ik reed naar huis en mijn dochter belde en die belt op mijn privé-telefoon. Maar die zakelijke telefoon, die lag gewoon in het vakje in mijn auto. Mm-hmm. Dus ik kom thuis, ben nog steeds met haar aan het bellen. Zet mijn auto uit, doe mijn deur open, flap die telefoon van de kakket af. En ik pak die zakelijke telefoon en ik hoor niks. Maar ik hoor ergens nog wel een vaag van een soort geroep. Ja. Waar komt dat dan vandaan? Nou, dat kwam uit mijn tas.
Ja.
Daar zat die tv, die privé-telefoon in. Nou ja, goed. Dus ik op zoek naar die... Nou, toen had zij alweer opgehangen. Nou, dan loop ik te Hannesen. Dat soort dingen gaan dan mis als ik moe ben.
Aha.
Dan kan ik dat allemaal niet meer zo goed... Maar het is ook heel grappig. Ik moest er ook heel erg op lachen. Ik denk, oh ja, dan sta ik hier gewoon in een telefoon te praten waar niemand is. En iemand anders zit in mijn tas te gillen.
Ja, dat is wel redelijk komisch. Ik zat mij laatst af te vragen of ik misschien juist een zakelijke telefoon zou willen aanschaffen. Of misschien gewoon een privé waar ik heel weinig apps op heb en zo.
Ja.
En dan al die zakelijke apps op die zakelijke telefoon. Maar ja. Is dat aan te raden volgens jou?
Ja.
Ja, en waarvoor?
Ik heb heel lang ook met één telefoon gedaan. Maar dan ben je dus echt nooit vrij. Ook niet als je echt met vakantie bent. En eigenlijk ben ik altijd bereikbaar. Behalve in de zomer 3-4 weken. Dan wil ik gewoon echt helemaal niks. Alleen maar vakantie. Mm-hmm. Maar dan zie je wel je mails binnenkomen op die telefoon. En dan kan je natuurlijk ook wel afzetten. Maar dat deed ik dan niet. En toen op een gegeven moment... ik was het niet zelf. Die zei, nu is het genoeg. Maar... mijn man zei, nu is het genoeg. Dus op een dag kwam ik thuis en toen lag daar een nieuwe telefoon met een ander nummer. En dat werd vanaf toen mijn privénummer. Vond ik een beetje onzin. Maar nu is het wel heel fijn, want ik kan wel gewoon die voicemail inspreken en zeggen dat ik er niet ben. En dan hoef ik er ook niet naar te kijken.
Oh ja, oh echt. Voicemail, doe jij er nog iets mee? Ik helemaal niet namelijk. Mensen kunnen inspreken bij me, maar...
er gebeurt niks.
Nee, nou, ik luister nooit. Ik luister nooit af. Sorry, ik zie wel eens, hij heeft 4 gemiste oproepen. En er zitten ook berichtjes bij. Nou, succes ermee, kom maar. Bel me maar weer terug, denk ik dan.
Maar wat heb jij dan? Ik weet helemaal niet wat jij op je voicemail hebt. Wat heb jij dan op je voicemail staan? Niks.
Gewoon...
Zo'n standaard ding.
Van, nee, ik heb wel van... hallo, u heeft het telefoonnummer van Marlon Hamoen gedraaid. Laat een boodschap achter na de piep. Maar ik luister nooit af. Ik luister het gewoon nooit.
Maar je krijgt ook geen klachten.
Nee hoor, ze bellen gewoon terug of niet. Nou, daarom. Prima.
Ja, ik doe dat ook. Ik luister, als er wat staat, luister ik hem wel af. Maar ik merk wel dat het steeds minder ingesproken wordt.
Ja.
En dus dan, volgens mij is het steeds meer zo dat als mensen, als je niet opneemt, dat ze dan een berichtje sturen.
Ja, ik heb volgens mij wel in mijn voicemail ook staan iets van stuur me maar een mail op mijn mailadres of stuur me maar een WhatsApp. Want ja. Ik heb mijn geluid ook niet aanstaan van mijn telefoon. En eigenlijk elke ochtend dat ik mijn huis uitloop... dan hoor je mij zo met mijn tas en nog een tas en een laptoptas en lunch en
ja,
een yoghurtbeker voor in de ja precies en voor in de auto nog en nog zo'n theebeker, want ik drink ook altijd thee in de auto. Nou, dat probeer ik allemaal in één keer naar de auto te brengen. Ik loop nu 2 keer. Dan zit ik in de auto en dan denk ik ga mijn podcast luisteren, want ik luister altijd podcast in de auto. En dan denk ik, oh, mijn telefoon ligt nog binnen. En dat gebeurt eigenlijk praktisch elke dag. Dus ik vergeet hem ook gewoon. Ik neem hem niet mee naar de supermarkt. Ik laat hem, ik doe 's avonds niks ermee. Soms wel hoor, maar heel vaak niet. En in de zomer dan gooi ik al mijn apps eraf.
Oh ja, maar dat doe ik daar eigenlijk nooit.
Ik denk dat het die heeft mij nodig. Ik bedoel, uiteindelijk zal er wel niemand doodgaan als ik er even niet ben.
Of wel, en dan hoor je het ook wel.
Ja, dan kunnen ze altijd wel iemand bereiken, denk ik dan. Nee, dus ik ben eigenlijk ook best wel een beetje misschien niet zo heel aan mijn telefoon vastgeplakt. Maar toch dacht ik laatst, want daar kwam deze vraag vandaan. Ik dacht ineens van, oh, het is misschien toch wel handig dat ik niet op mijn telefoontje
alles. Ik heb dan wel op de een of andere manier... en of ik nou altijd bereikbaar... Ik wil niet altijd bereikbaar zijn, maar ik vind wel dat mensen moeten weten dat ik er niet ben. Daar zit hij dan misschien. Dus als iemand belt en ik ben er gewoon 4 weken niet, dat hij dan niet 4 weken later eens een keer hoort, oh, je had wat ingesproken. Maar dat is bij jou misschien anders, omdat er bij jou altijd wel iemand is die op zakelijk... Het ligt bij jou natuurlijk nooit helemaal stil.
Nee, de mensen werken gewoon door. Ja, ik werk dat. Als zij op vakantie zijn, zij als ik op vakantie ben. Dus in principe is dat wel zo. En verder, ja, aan het begin, de eerste paar jaar, dacht ik ook, ik moet er altijd zijn voor elke medewerker. Kan niet schelen wanneer. Als die het moeilijk heeft of verdrietig is of heel erg blij of van alles wil delen. Het maakt niet uit of het 's avonds om 11 uur is. Ik ben er.
Ja.
Nou, toen had ik ook nog zo'n aureooltje om mijn hoofd, weet je wel? Zo'n gouden licht.
Ja, dat
maar,
is
echt... Ja, dat is wel dat een, ja. jammer. Nee, maar
dat... Jammer voor je, dat is weg.
Maar nou, dan, het ja, is ja, ook maar dat... niet helemaal te doen. Dus op een gegeven moment heb ik toen gezegd... Nou, jullie hebben allemaal een eerste go-to person in je eigen team zitten. En ga daar eerst maar naartoe. En dan de teamleiders kunnen mij wel altijd bereiken. Dus nou, die kunnen mij altijd bereiken. Maar ja, die gaan dat niet de hele dag doen.
Nee.
Nou, eerst kreeg ik echt van iedereen... Ja, oh, ik zit helemaal niet lekker in mijn vel. Of ik ben vanavond... Of met allemaal details. Ik ben vanavond heel erg ziek geworden. En toen moest ik overgeven. En toen kreeg ik dit en dat. En dat staat dan, dat staat dan allemaal in de WhatsApp. Oké. Ja, nou, ja. Oh, vervelend.
Jammer voor je.
Zeg ik dan. Nou ja, nee, wel vervelend. Dat vind ik ook heel vervelend. Alleen ja... Heel veel details hoef ik nou ook weer niet te weten.
Nee. Nee, dus eigenlijk hoesten. Gaat het dan nog niet eens over zakelijke dingen, maar gaat het gewoon over lullige dingetjes. Nou ja, als je heel ziek bent, is ook niet lullig, maar je begrijpt wat ik bedoel. Nou, waar ze je dan voor nodig hebben?
Ja, maar dat had ik dus zelf eigenlijk veroorzaakt, doordat ik had gezegd, het maakt echt niet uit. Als je ook een keer niet lekker in je vel voelt, je mag altijd bij me aankloppen, want ik wilde dat niemand zich in de steek gelaten voelde. Ja, dat was een soort van ideaalbeeld, ik denk. Ik zal eens even... Een leuke leider zijn die altijd beschikbaar
wel.
Is.
Ja, die heb ik ook gehad. En dat heeft ook wel een beetje te maken met misbaar en onmisbaar zijn, toch? Voor jezelf, dat je dat idee hebt. Dat is dan misschien niet bewust. Maar als je denkt dat je er altijd moet zijn, dan vind ik nogal wat. En op het moment dat je kan denken, tenminste dat had ik zelf, dat ik kon denken van, oh, maar het gaat ook gewoon door als ik er niet ben en dan is de boel niet ontploft. Nou, dat was wel, dat heb ik hard geleerd, maar dat was wel lekker.
Ik denk dat het bij mij nog uit een andere hoek kwam. Ik wilde juist heel erg het menselijke houden. Dus dat het niet zou ontploffen, dat wist ik. Maar ik wilde ook dat iedereen zich altijd goed voelde.
Maar dan gaat het toch ook over dat jij dan de verantwoordelijkheid daarvoor had om er te zijn dat mensen hun verhaal kwijt konden bij jou.
Precies. Ja.
Dan zit het ook in, ja, als ik er niet ben, waar moeten ze dan naartoe?
Het zit er meer in... Als ik hun teamleider ben, dan vond ik als principe dat je dus niet onmenselijk moet worden. Ik ging eigenlijk een tegenhang bieden tegen wat er heel vaak gezegd wordt, maar wat helemaal niet per se waar is. Maar je hoort natuurlijk heel vaak klagers zeggen, oh ja, die leiders, die eigenaren, directeuren, teamleiders, chefs, nou ja, you name it. Het zijn altijd, gaat alleen maar over onder de streep. En ik wilde dus van die aanname, die mijn team helemaal niet per se had, dat had ik helemaal niet gecontroleerd of zij die aanname hadden, wilde ik toch een bewijs gaan leveren dat ik een fijne, menselijke, toegankelijke persoon was, waar iedereen dus altijd terecht kon. Dus ik wilde nooit dat zij zich in de steek gelaten voelde, onbegrepen, niet empathisch behandeld enzovoort. Al die klachten die je dus leest op LinkedIn en in al die boekjes leest van... dit is wat een manager doet en dit is wat een leider doet. Nou, die leider, die staat werkelijk waar altijd aan voor iedereen. Dat is een rijtje.
Dus, jij ging dus bewijzen dat je een andere leider was, een betrokken leider. En dat zat hem dan in... dat je eigenlijk 24/7 bereikbaar was.
Ja, en dat ik ook alle problemen die er eventueel zouden zijn... Dat ze bij mij konden aankloppen en dat ik die zou helpen oplossen. Dus dat denk ze er nooit er, alleen voor stonden.
Denk je dat er veel leidinggevenden zijn of managers die die bewijsdrang hebben?
Nou, hoeveel dat er zijn, dat weet ik niet. Ik heb ook geen echte data van. Maar ik denk wel dat heel veel mensen zich onder druk gezet voelen. En dan vooral om dat te bieden, maar niet om dat ook te krijgen. Want dat is natuurlijk ook leuk, dat andere mensen uit jouw team dan ook zien. Oh ja, jij bent ook iemand, Malon. Wat heb jij eigenlijk deze hele week wat 80 uur zitten buffelen omdat er extra hulp nodig was? You know what, begin jij morgen even iets later en dan laten we, weet ik veel. Als je dan komt, dan zetten we allemaal lekker thee voor je en zo. Dat gebeurde uiteindelijk dus ook. Dus ik denk ook dat het helemaal niet zo slecht was dat ik dat voorbeeld had gegeven. Maar het hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn. Dus, en dat, ik wilde een tegenhang bieden. Ik wilde iets anders doen daarin. En die balans, die moest ik toen heel erg vinden.
Ja.
Dus, en daarna, kijk, op een gegeven moment denk je ook, ja, dit is helemaal niet nodig. En de mensen weten allang hoe ze het moeten oplossen. En ze kunnen ook best wachten, dan gebeurt helemaal niks. En die verantwoordelijkheid voor hun eigen gevoel, die heb ik helemaal niet. Mensen zijn verantwoordelijk voor zichzelf en ook voor hoe ze zich voelen, hoe ze omgaan met problemen. Het zijn geen kinderen van 5 die meteen geholpen moeten worden. Dus die balans kwam echt pas later.
Ja, ja, bij mij ook. Ik denk, ja, ik weet niet. Ik denk dat dat ook met ik zit dan te denken van, wanneer komt dat dan? En, maar dat je dat allemaal moet ervaren, dat denk ik. Als je net start, dan heb je, ja, bij mij, nou ja, bij mij werkt het zo. Ik moet het gewoon ervaren en dan denk ik, oh ja, dit werkt niet. Of dit is niet haalbaar.
Ik dacht dat je wilde zeggen, ik denk dat het met de leeftijd komt.
Maar natuurlijk komt het met de leeftijd. Wijsheid komt met de jaren, Malon.
Ja, zeker, dat vast wel. Maar inderdaad wel door ervaring ook. Maar ik had niet zozeer, het is niet haalbaar, maar ik dacht meer, is het nodig? Want voor mij is het heel lang haalbaar, echt serieus waar.
Maar het is
heel allebei lang nog.
Ja, ja, dat kan. Maar dat zie ik heel veel mensen doen. Dat het wel kan. Terwijl ik dan soms denk, nou, het is al lang niet meer haalbaar, maar dan gaan ze toch gewoon door. En de vraag, is het nodig? Die wordt ook maar zelden gesteld.
Ja, denk ik. Misschien, ik weet niet. Ik stelde hem wel.
Ja, aan jezelf.
Ja, aan mezelf, ja.
Ja, ja. Ja.
Maar ik die moest vraag, daar eerst moest ik daar zelf achter komen voordat ik hem aan andere mensen ging vragen.
Maar dat is wat, ja, maar dat zei ik. Ja, dus ik moet dat ervaren. Ja, ja, dat is dat je kan wel uit een boekje lezen leren dat het niet nodig is om altijd bereikbaar te zijn. Of dat misschien juist goed is om dat niet te doen. Er is natuurlijk overal wat voor te bedenken. Ik denk wel dat het hangt ook van de situatie af. Als het op een gegeven moment echt heel spannend is, om wat voor reden dan ook, dan vind ik dat je de plicht hebt om bereikbaar te zijn. En dan kun je niet zeggen, nee, ik ben er nu even niet. Of je moet in ieder geval zorgen dat er dan wel ergens iemand anders bereikbaar is. Maar als alles loopt en het mensen weten wat ze moeten doen en het is niet heel spannend, dan kun je als leidinggevende ook wel zeggen van, nou, nu schakel ik ook even af.
Ja, precies. Maar ik denk dat het bij jou nog heel erg gaat over de taken, de processen, de dingen die er allemaal moeten gebeuren. Bij mij ging het echt heel erg, ik leek wel een soort sociaal werker. Bij mij ging het heel erg over het persoonlijke vlak.
Ja, maar dat ligt ook aan in wat voor opdracht ik zit. Dus op het moment dat ik echt in een veranderopdracht zit, wat ik op dit moment zit, dan kan het zomaar lijken alsof het onder je handen ontploft. En daar bedoel ik mee dat er dan heel veel dingen tegelijk gebeuren. Dan ontstaat er heel veel onrust. Dan gaat het helemaal niet meer over taken en rollen. En dan gaat het gewoon over Ik weet niet waar ik aan toe ben en ik kan er niet mee dealen. Of ik vind het spannend dat ik niet weet of mijn functie nog bestaat als we een paar weken verder zijn. Dan gaat het ook wel over persoonlijke dingen bij mensen. Ja, en dan vind ik wel, hoef je ook niet dag en nacht klaar te zijn, staan, maar dan moet je er wel zijn. Maar als je dat een week laat liggen en laat gaan, dan ontploft het echt.
Ja, dan ben je misschien een soort zachte heelmeester.
Ik weet niet of dat zo zacht is.
Nee, maar ik bedoel, als je het laat liggen, dan...
Ja, het ligt eraan waarom je het laat liggen. Maar als je ziet dat mensen bijna in paniek zijn, omdat ze denken, ja, maar ik weet echt niet meer, al mijn zekerheden zijn weg, of veel van mijn zekerheden, mm-hmm. omdat er een verandering aankomt, dan kun je volgens mij niet... Dan ben je geen zachte heelmeester als je daar niks mee doet.
Nee, precies. Dat begrijp ik.
En het zit ook wel... Soms weet je het ook niet in een verandering waar het naartoe gaat. Je hebt een plan en je weet van, nou, die kant gaan we op. Maar als het dan... daar zitten altijd periodes in. Ja, dat het echt zoeken is met elkaar, waar gaan we naartoe?
Ja.
Dan kun je als leidinggevende denken, ik weet het ook niet, laat me liggen. En dat vind ik dan niet oké.
Nee, maar dan...
Dan moet je het gesprek aangaan en zeggen, ik weet het ook niet. Ik snap dat je heel erg ongelukkig bent nu in deze situatie. Maar ik kan het ook niet beter maken door te zeggen wat er dan wel komt.
Nee, maar vind je dan dat die leidinggevende niet ook als eerste wel moet weten waar het wel heen gaat?
Ja.
Of een volgende stap moet gaan weten.
Maar de grote lijn weet hij waarschijnlijk wel, of zij.
Mm-hmm.
Alleen, er zijn altijd van die tussenperiodes waarin dingen nog uitgezocht moeten worden, waarin het onduidelijk is welke functies blijven, welke niet. Dat zijn periodes, die noem ik dan de periodes van het niet weten. Je kunt niet zeggen, nee, maar jouw functie blijft wel bestaan als je dat niet zeker weet. Maar als je dan ook nog niet weet, heb ik voor jou een andere functie? Dat bedoel ik met, dan weet je het niet. Dus het is niet dat je het grote geheel niet weet. Maar op dat moment kun je iemand even geen duidelijkheid geven.
Is dat zo? Kan je helemaal geen duidelijkheid geven? Misschien niet op die eindvraag, maar wel op die vraag daarvoor. Ja, van, wat gebeurt er nu dan? En dan zeg jij, ik ben nog met Pietje en Klaasje van, weet ik veel, de eigenaren of weet ik veel, wat voor raad, ben ik nog aan het overleggen. En wij zijn nog aan het puzzelen. Dus wij hebben nog niet alles helemaal in orde. Maar de aankomende 2 weken zijn wij hier nog mee bezig. Voor die tijd reken niet op een antwoord over jouw specifieke job.
Ja, nou ja, dat is precies wat ik bedoel. Ja, en toch is dat voor mensen een hele lastige periode. Want dat is natuurlijk super onzeker voor medewerkers.
Ja. Nee, dat snap ik. Maar je kan wel iets doen. Kijk, er zijn misschien, jij zegt ook van, er zijn misschien ook leidinggevenden die dan niks zeggen. En die laten dat dan helemaal liggen. Dus die laten die onzekerheid liggen, maar misschien de rest ook. Ja, dan is het misschien wel goed om juist, het getuigt dan misschien wel van leiderschap. Als je toch zegt, ik weet het nog niet. Maar we zijn nu bezig deze puzzel te leggen. En die ga ik zo goed mogelijk leggen met zoveel mogelijk integriteit en de mogelijkheden die er zijn. En als je dat eerlijk zegt, en ook misschien wel toch begrip toont. Van, ik begrijp dat het nu voor jou een super onzekere tijd is. Ik zou willen dat ik het al klaar had, maar ik heb het nog niet af.
Ja, nee, dat klopt. Dat is precies wat ik zeg. Maar dan moet je er dus wel zijn. Dat kun je niet laten liggen.
Nee, precies.
Dus dat zijn van die periodes. Dan moet je misschien net even een stapje extra in het bereikbaar zijn.
Ja, precies. Ik snap het. Nou, ik heb zelf wel eens meegewerkt, 2 keer eigenlijk, aan een overname uit faillissement. En dan was er een ander bedrijf, dat nam dat failliete bedrijf dan de volgende dag over. Dus eerst was het failliet en dan werd het overgenomen. En dan, dan gingen die mensen natuurlijk zo goed mogelijk proberen om die mensen die daar dus al werkten, om die zoveel mogelijk over te nemen. Maar ja, dat kon niet altijd, want het was al een overname. Dus als je bijvoorbeeld maar 2 mensen nodig had op je administratie, en er zaten er bij dat nieuwe bedrijf ook weer 2, ja, dan ga je die dus niet meenemen. Want ja, je hebt er al 2 en daar heb je al een contract mee. En met die andere is er geen contract, hè, want het bedrijf was failliet. Dus dan, ja, en dan zie je ook dat er heel veel mensen echte problemen hebben, omdat ze bijvoorbeeld in het voortraject naar het faillissement toe ook al geen duidelijkheid hebben gekregen. Dus dan was het in één keer van, ja, nou, volgende week worden we failliet verklaard, want het gaat niet goed. En dan sommige mensen, nou, die van de administratie zullen wel wat geweten hebben, maar andere mensen, ja, die waren misschien nog wel gewoon aan het werk, of die hadden eigenlijk helemaal geen idee welk zwaard van Damocles boven hun hoofd hing. Dus ook als je een minder blije boodschap hebt, moet je denk ik toch die duidelijkheid verschaffen.
Dat denk ik ook. Kijk, je kunt nooit alles delen. Maar dat wat je wel kan delen, en je kunt altijd wel een stukje delen. En daar ook eerlijk over zijn, van wat wel en wat niet. Ja, ik vind, ja, daar ben je bijna toe verplicht.
Ja, wel gaat het hier eigenlijk bijna allemaal in deze voorbeelden over werkgerelateerd alsnog. Ze voelen zich iets over iets wat op hun werk gebeurt. Omdat ik ingezet had dat ik wilde bewijzen dat ik een hele leuke, lieve, toegankelijke leider was, waar iedereen altijd terecht kon, een soort oermoeder. Hoorde ik ook werkelijk, mijn hond is dood, de overbuurman werd ziek. Dus ook allerlei andere dingen waarvan ik wel op een gegeven moment dacht, want is het nodig dat ze dat allemaal naar mij komen brengen? Dus die scheiding van ook een beetje van, ja, wat is belangrijk en wat is niet belangrijk. Voor mij ook om te weten. Soms is het handig om te weten of iemand ergens iets mee heeft. Hè? Bijvoorbeeld als je een Turkse medewerker hebt en die aardbeving in Turkije komt en er zit familie daar, dan is het prima dat het niet werkgerelateerd is. Het is wel een soort noodsituatie. Ja, mijn hele familie ligt nu, weten we niet waar. Dus ja, is het wel handig dat diegene durft te vertellen dat hij nu met zijn hoofd daar is in plaats van bij zijn werk. Dan kan je wel makkelijke oplossingen zoeken. Maar bij mij ging het een beetje zo ver dat ik dacht, ik moet er altijd zijn voor alles. Dus niet in een noodsituatie, maar gewoon altijd mag je bij mij komen. Altijd, altijd. En ik denk, toen ik de vraag ging stellen aan mezelf van is het nodig, kwam ik er ook achter dat de wortel van dat gedrag niet klopt. Dus het is niet
want
zo, hè? Nou, dat ga ik uitleggen. Het lijkt alsof het heel fantastisch is, hè, dat je altijd beschikbaar bent. En bereikbaar zijn van je teamleden. Nou, iedereen praat er overal over. Oh, je hoeft nooit altijd bereikbaar. Oh, na 5 uur of na 6:30 hoef je de telefoon van je baas niet meer op te nemen. Nou, oké, dus daar wordt heel veel in gepolariseerd eigenlijk. Maar die andere kant op niet. Dus die andere kant op werd steeds eigenlijk gezegd van, ja, maar je moet wel bij je leidinggevende terecht kunnen. Die moet wel altijd empathisch zijn. Die moet overal begrip voor hebben. Die moet je vrijgeven voor van alles en nog wat. Dus die balans, die was een soort van uit evenwicht. En het gekke is, ik heb natuurlijk zelf ook een privéleven en ik kom ook ergens vandaan. Ik ben ook ergens opgegroeid. En mijn ouders hadden de beste bedoelingen, maar ik heb vroeger heel veel thuis gedaan. En dat was een noodzakelijke toestand. Maar daardoor hield ik ook altijd de sfeer in de gaten. Ik ben een sandwichkind, de middelste. Dus ik was ook degene die altijd keek van wie zit er goed in zijn vel, wie niet. Wie is waar mee bezig. En als iemand niet goed in zijn vel zit, dan kan het de balans verstoren. Kunnen we dat allemaal wel aan als gezin? En dus daar was ik mee bezig. Dus soms, als je eigenlijk tegen iets stuit, tegen een soort gedrag van jezelf als gewoon in je werk, als leidinggevende, en je gaat je afvragen, waarom doe ik dit eigenlijk? Is het wel nodig? Nou, dan ga je eerst dat eerste laagje eraf halen. Nee, het is niet per se nodig. In welke situaties is het wel nodig? Nou, in die situaties die jij net schetst, bijvoorbeeld. prima, dan kan je dat doen. Dat scheelt al 80% van al die berichtjes over iedereen zijn kip die is overleden. En ja, hè? Dat maakt echt verschil. En ja. En daarna kom je eigenlijk een laagje dieper. Hè? Ga je zien van, oh, ik doe dit gedrag ergens om. Ergens wil ik dus een soort erkenning dat ik dan dus een goede persoon ben om bij te werken. Dat ik niet zo ben als al die afschuwelijke leiders die alleen maar over jouw rug rijk proberen te worden. Dat ik heel graag dingen deel, weet je wel. Dus, en waarom wilde ik dat eigenlijk? Dan zit er toch een soort van onzekere factor in. En als je dat kan tackelen, ja, dan kun je zeggen, nu neem ik 2 telefoons. Want daar ging het over, hè?
Ja, zo. Ik zat ook te denken, hoe kwamen we hier?
Hoe kwamen we hier?
Alle machtigen vliegen er alle kanten op. Ja, nee, het kwam vanuit het idee van, nou, 3 telefoons, hè, op het moment. Ja.
Dat
nee,
is
dus
wel...
daar, zo kwamen we hier, ja. Ja, ja. Ja, maar goed. Ik begrijp dus dat jij nagedenken over 1 of 2 telefoons.
Ja.
Ja, nou, ik ben heel benieuwd.
Nou, ik ben ook benieuwd. Ja, want ik ben toch helemaal niet zo'n technische figuur. Dan denk ik, dus meteen weer, oh, moet ik 2 telefoontjes gaan inrichten en zo?
Het is ook aan de ene kant is het heel fijn en aan de andere kant, nou ja, wat ik zei dus straks, dat die telefoon in mijn tas zit te gillen en ik met die andere telefoon aan mijn oor loop. Ja, dan is het ook helemaal niet handig. En nou ja, goed, dan komt ook nog weer een beetje de aard van het beestje. Misschien als je heel gestructureerd bent en de dingen heel erg gescheiden, maar dat kan ik ook niet. Dus ik ben ook natuurlijk een soort chaos op pootjes. En dat 3 telefoons zijn heel veel. Het is gewoon veel.
Oh, dus ik wil nu heel graag aan mijn grafisch ontwerper vragen of die een afbeelding van jou wil maken met een gillende telefoon in je tas.
Dat
en jij jonglerend met die andere en
ja,
zo.
Ja, dat ga ik ook vragen. Dat lijkt me echt geweldig.
Ja, precies.
Ja,
kunnen we wel publiceren? Kunnen we posten?
Kunnen we posten, ja. Een gillende telefoon uit een tas, maar ook een gillende Debbie van help. Ja. Want dat gebeurt alleen maar, want zo kwamen we ook hier op dat... Of alleen maar het gebeurt wel meer op het moment dat ik gewoon... Ja, dat er veel gebeurt, veel tegelijk speelt. Eigenlijk ook... Nou ja, te veel hooi op mijn vork is net wat... Maar het is... ik zit wel aan de max, zeg maar, op het moment. Dus dan moet ik eigenlijk gewoon... en dan denk ik, oh ja... Ik moet ook gewoon dit allemaal niet tegelijk willen. En toch denk ik altijd aan het begin... Van zo'n periode, oh, dat kan wel, dat red ik wel. Ja.
Nou, ik denk dat dat best wel een valkuil is voor heel veel leiders.
Ja.
Ik denk gewoon, kom op, we gaan. En,
even doorbijten, even... En, nou,
alle
en,
begin is moeilijk.
Maar dat niet eens zozeer, maar ik ben dan ook wel heel goed om te bedenken... om het allemaal een beetje te rooskleuriger voor te stellen dan dat het... feitelijk is. Dus denk ik, oh ja, maar zo'n opdracht afronden, nou, dat valt wel mee. En een nieuwe opdracht starten, terwijl ik weet, allebei kost gewoon heel veel energie. Dus als je daar dan, dan heeft het ook wel weer te maken met misschien. Ja, dat ik denk van, oh ja, maar ik kan ze nu nog niet laten zitten. Ik kan nog wel even een paar maandjes door. Wat minder uur, maar er is nog niemand anders. Wie moet het dan doen? Dan doe ik het nog wel even. Terwijl ik dan eigenlijk voor weet dat het voor mezelf helemaal niet zo goed is als ik doorga.
En voor hun wel dan?
Nou, als ik heel eerlijk ben, krijgen zij niet de max die ze verdienen.
En wat maakt dan dat je denkt, ik maak toch een besluit om die andere opdracht al aan te nemen? Kan je niet zeggen, ik kan dit verandertraject met jullie aan. Ik ben nu nog bezig een opdracht af te ronden. Dat kost mij 4 weken of 2 maanden van mijn part. Daarna begin ik met frisse moed bij jullie. Kan dat? Of is dat iets wat echt niet kan? Of kan jij dat
ja,
niet?
Nou, ik denk allebei een beetje. Dat denk ik. En het hangt ook van de situatie af. De ene opdracht moet je gisteren beginnen. En de andere opdracht is inderdaad van... nou, we willen over 2 maanden starten en gaat dat lukken? Dus dat hangt ook een beetje van de situatie af. Maar het is wel vaak dat opdrachten... dan heb je een opdracht voor 1,5 jaar... en dan wordt die toch met 1 paar maanden verlengd. En dat is dan pas op het laatste moment dat dat duidelijk wordt. En heb je eigenlijk al ergens anders een soort van toezegging gedaan... van, weet je, dan wordt het wel moeilijk... dan heb je daar al een afspraak lopen.
Maar wil je dan... zeg jij dan geen ja of nee? Ik bedoel, is er dan niet iets wat ze aan je voorstellen? Of zeggen ze gewoon, hij wordt verlengd?
Nee, tuurlijk zeg ik ja of nee. Want als... nee. Ja, er is altijd een vraag en ik geef daar antwoord op.
En kan je dat voor zijn? Kan je van tevoren zeggen, oké, deze opdracht duurt 1,5 jaar. Mochten jullie willen verlengen, moet ik het... na 4 maanden weten. Want ik ga daarna weer naar een andere opdracht. Dus als ik tegen hun ook ja heb gezegd... kan ik dus niet meer hier in de verlenging.
Ja, dat kan.
Maar dat doe je niet.
Jawel, dat doe ik wel. Maar er valt ook altijd te onderhandelen met mij.
Oh, en hoe komt dat? Waar komt die ruimte dan vandaan?
Ja, waar komt die ruimte dan vandaan? Dat weet ik niet. Daar kan ik zo niet 1, 2, 3 antwoord op geven.
Ik vind het dat wel dat die eventjes op jou, in, jou in de week gelegd moet worden. Want ik vind het wel een interessante vraag. Want ja, hoe heb jij anders regie?
Ja, nu lijkt het net of ik ik een soort willoos wezen ben... wat maar een beetje heen en weer geslingerd wordt. Dat is natuurlijk niet zo. Ik heb wel de regie, maar ik ben ook wel... Nee, wat ik zei, ik kan ook wel denken... oh ja, maar dat kan wel. En ik vind ook alles leuk, hè. Dat is dan ook een valkuil.
Ja, dat herken ik ook.
Dus ik denk, oh ja, maar dat is wel leuk. En oh ja, nee, maar dat kan wel. En oh, dat is... Nou, dat. Dus dan ja, misschien zou ik dan... Maar ja, dan weet ik ook niet. Ik zit te denken, misschien moet je dan echt wel gewoon... moet ik niet direct ja zeggen of nee zeggen, maar dat doe ik ook niet. Dus het is, ik denk er wel over na, maar toch... stel ik het mezelf dan altijd rooskleuriger voor of vaak dan het is.
Je denkt erover na en de uitkomst is altijd ja.
Nee, dat is niet waar. Nee. Oh. Hij is ook... Nee. Nee, hij is ook best wel nee. Eigenlijk is het misschien wel zo dat zit ik nou te denken. Als het nee is, dan is het gewoon nee. Als ik niet ga verlengen, ga ik niet verlengen. En dan zeg ik nee, sorry, ik kan niet.
Ja, maar als je voelt dat er ruimte is voor een oplossing, dan ben je heel oplossingsgericht. Begrijp ik dat goed?
En dan denk ik, nou, als we nog even doorgaan, dan hebben we net nog eventjes wat meer beweging gebracht. Of net nog even, dan staat dat nog wat steviger. Of dan kan ik nog even dit. Ja. Dus eigenlijk is het zo dat op het moment dat ik twijfel, dan wordt het altijd een ja.
Bij twijfel wel doen dus, bij jou.
Ja, ik ben ooit, was ik official van bij de zwembond. Dus stond ik de klok op de rand van het zwembad. En daar moet je dan een opleiding voor doen. En ik weet niet zo heel veel meer uit die opleiding. Maar 1 ding weet ik nog wel en dat was... bij twijfel voordeelzwemmer. Nou, dat is dit ook zo'n beetje.
Aha, en wat houdt het dan in?
Dat als je twijfelde van was het keerpunt goed? Werd er een goed keerpunt gemaakt, ja of nee? Dan was het de voordeel van de zwemmer, dus dan had hij een goed keerpunt gemaakt.
Oh ja, dus in jouw geval bij twijfel voordeelzwemmer en de zwemmer is dan jouw klant?
Ja.
Oké.
Ja.
Nou, ben je dan ook bang dat hij verzuipt? Als je nee zegt?
Nee. Oh, nee. Die tijd heb ik gelukkig achter me gehad. Nee, ik heb misschien ooit wel eens gedacht. Nee joh, ben je gek. Ze kunnen prima
zwemmen. Nou, kan. Ze hebben je niet voor niks ingeroepen. Kijk, ze roepen jou ook wel in een chaotische of noodachtige situatie natuurlijk.
Maar daarvoor was het ook gewoon een draaiende organisatie voordat ik kwam. Dus dat, dat heb ik niet. Nee.
Ja, precies. Oké, okay. Nou, nee. Grappig.
Grappig.
Ik denk dat er best wel veel ondernemers zijn, in ieder geval. Maar misschien ook wel andere type leiders. Maar in elk geval ondernemers die heel erg vaak heel veel oplossingen zien. Dus ik denk de keerzijde van oplossingsgerichtheid is dat je bagatelliseert wat er eigenlijk allemaal moet gebeuren. En dat is natuurlijk best interessant. Ik ken het zelf ook. Ik denk dan, nou ja, oké, dan moet ik gewoon extra hard werken om dat dan allemaal voor elkaar te boksen, noem ik het dan ook meteen. Dus het is ook echt een beetje gebokst. Maar dat is natuurlijk eigenlijk niet wanneer je ook je allerbeste kwaliteiten levert. Of het allerbeste van je kwaliteiten levert. Dus ja, het gaat altijd weer over balans natuurlijk. En dat is een ontzettend flauwe afsluiter. Maar als je de andere kant op kijkt, dan zie je natuurlijk ook dat er heel veel mensen zijn die bijvoorbeeld ergens een excuus voor vinden om iets vooral niet te hoeven doen. Dus had hij eigenlijk bij alles zeggen, oh nee, hier heb ik het veel te druk voor. Of oh. Want ik kan mij nog herinneren dat mijn dochter bij de kleuters in de kleuterklas zat. En dan had je van die klassenmoeders. Ik laat expres even een stilte vallen.
Hoor ik daar een oordeel voorbij komen? Waarom?
Nee, dat niet per se. Maar ik denk dat heel veel mensen wel gevoeld hebben toen ze de luizenmoeder keken. Mensen met kinderen. Toen ze de luizenmoeder keken, dat daar wel heel veel van waar is. Dus, maar goed, je had er van die klassenmoeders. En die gingen dan dus zorgen dat bijvoorbeeld alle blokken gewassen werden. Of alle wc'tjes werden schoongemaakt en zo. En ik zei, you know what, die wc's die moeten elke week een paar keer extra met die kleuters. Dus ik doe dat wel 2 keer in de week. 'S Ochtends gewoon, dan kom ik, breng mijn kind toch al, raus ik door die wc's heen. En dan en is alles pik en span en daarna ga ik naar mijn werk. En ik zei, maar dat doe ik dan 2 keer in de week. En wie doet dan de andere keren? En het waren dus heel veel mensen die zeiden, ook mensen met helemaal geen eigen bedrijf. Ik was ook nog alleenstaande moeder. En mensen die eigenlijk allemaal veel meer huisjeboompjesen voor elkaar hadden. Die zaten dan, ja nee maar echt, die zaten dan van, maar ik heb thuis ook al een wc.
Gelukkig.
Ja, ik ook. Ik hoefde gelukkig niet op die kleuter wc. Ha. Maar eigenlijk vond ik dat altijd een soort excuus. Dan dacht ik, oké, het is een kleine klus. Als we met z'n allen klaren, dan kun je... iedereen heeft daar profijt van en ook alle kinderen. Nou, in een bedrijf gaat dat ook best vaak nog zo.
Ja.
En dus dat je dan toch ziet van, oh ja, nee, maar daar ben ik te druk voor. Hoezo? Ik ben toch ook super druk? Maar ja.
Ja, maar jouw druk is misschien... de definitie van druk kan voor jou anders zijn als voor iemand anders.
Nee, dat begrijp ik.
Ja, maar jij vindt er wel wat van.
Nou, ik vind er wat van als je 5 teamleden hebt en er zijn er 2 die altijd alles moeten doen. Omdat die anderen dus niet denken bij zichzelf, oh, ik kan ook iets bijdragen.
Ja. En ik herken hem wel, want je hebt altijd mensen in de zorg, heb je bijvoorbeeld altijd dezelfde mensen die extra diensten draaien. En er zijn ook mensen die kunnen nooit. Terwijl we met elkaar afgesproken hebben, nou, we doen het met z'n allen. En dan, ja, wat ik eigenlijk wil zeggen is dan voor degene die altijd kunnen, dat blijkt dat zijn dan... Die in de ogen van de organisatie zijn dat de toppertjes, hè? Want dat zijn de mensen die lossen dingen op. Dat is fijn. En de mensen die niet kunnen, ja, daar zit dan een stempel op van niet flexibel of niet betrokken. Terwijl ik denk van ja, allebei hebben ze wat te doen. Want degene die altijd als eerste zegt, ik doe het wel, die moet misschien leren om iets langer te wachten. En degene die eigenlijk nooit zijn mond open doet, die moet misschien net wat eerder. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Dus we zijn geneigd omdat wat we positief vinden, druk en de wc's soppen 2 keer in de week. dat is dan positief. De vraag is van, wat maakt nou dat die ander het niet doet?
Nou, ik zie het wel anders. Ik vind het niet per se positief. Ik vind gewoon dat wat moet gebeuren, dat je dat met elkaar doet. En dat je daar niet één of twee mensen voor laat lopen. En ik vind dat in een team wel heel belangrijk. Dat er enige verdeling is. En van mij hoeft die verdeling niet gelijk. Maar het kan ook niet zijn dat iedereen die geen zin heeft, ook nooit eens een keer zegt, you know what, ik heb er totaal geen zin in, maar ik ga het nu eens een keer doen voor jou. Dus daarom vind ik het best wel een belangrijk onderwerp om wel soms te bespreken. Als ik ergens in een team ben, dan zeg ik, hey, hoe komt het dat eigenlijk Pietje en Klaasje altijd alles doen? En jullie niet? Ja, zij doen het al. Oké, jullie doen het niet. Gaan jullie het dan doen? Nee.
Maar ik vind dat net zo belangrijk. Dus ik zei daar niet mee dat ik het niet belangrijk vind. En je moet er zeker een onderwerp van maken. Je moet het zeker met elkaar bespreken. En ja, we doen het met z'n allen.
Maar dat is misschien wel een te vage uitleg. We doen het met z'n allen. Dat denk ik wel eens.
Nou ja, de vraag die daar dan op volgt is van, en hoe ziet dat er dan uit?
Ja, precies.
En wie doet dan wat? En dan kan het nog steeds zo zijn dat er mensen zijn die net even wat meer doen dan een ander. Wat ik wel altijd zeg in een team is, laten we het er over een half jaar nog eens over hebben. Want het kan ook zijn dat het gewoon, als jij een hoop gedoetjes hebt thuis, dat het even een periode niet uitkomt om dat stapje extra te doen. Ik vind dat moet je ook kunnen zeggen. En dan moet je in een team moet je het daar met elkaar over kunnen hebben.
Zeker.
Maar dan moet je wel. Dan moet je het als team over eens zijn. Dus het kan zomaar zijn dat. Dus als een medewerker naar mij toe komt en die zegt, nou, ik heb gedoe thuis, ik heb extra mantelzorg of zo, weet ik veel. Mm-hmm. Dus ik kan even geen extra diensten draaien. Dan zeg ik, nou, dat begrijp ik. Laten we het even in het teamoverleg ook bespreken. En dan help ik zo'n team om met elkaar te bespreken van, oké, dit kan niet, wat kan er dan wel? Dus als je niet extra diensten kan draaien, dan kun je misschien wel, als je thuis bent en er is ineens een zieke, zorgen dat die dienst opgelost wordt door je collega's te bellen of iets in een app te zetten of wat.
Ja, precies.
En na een half jaar weer te kijken van, past dit nog? Want ondertussen kan er best iemand anders zijn die ook een hoop gedoe thuis heeft. En dus ik vind wel, dat is niet iets wat je één keer afspreekt en dat dan daaraan nooit geen onderwerp van gesprek meer is.
Nee, dat vind ik ook niet. Ik vind ook niet dat het gaat over, dat is ook niet precies mijn punt, van dat iedereen zelf de last moet hebben. Hè, want dat kan helemaal niet. Als iemand vier kleine kinderen heeft en die andere die is al uit de kinderen en die heeft alweer gewone energie en helemaal verder niet zoveel te doen, dan kan dat natuurlijk prima een prima verdeling zijn als die ander zegt, joh, ik vind het helemaal niet erg prima. Maar het gaat natuurlijk frikken als er een soort veenbrand ontstaat, waarbij iemand denkt, ja, hallo, ik pak hem maar op, want niemand zegt ooit wat. En die anderen die gaan er een soort van op leunen dat die ander het altijd doet. Ja. En als je dan een keer vraagt van, goh, zou jij het willen doen? Dat er dan excuses komen in plaats van een echte reden. Ik vind een excuus ook wel een ander soort ding dan, ik moet mantel zorgen voor mijn demente moeder. Hè? Want dan denk ik, ja, wacht even, hier is echt iets aan de hand. Hier moeten we als team ook samen naar kijken. Als jij misschien eens eerder weg moet een keer. Of, dus dat zijn eigenlijk dingen die zijn heel concreet. Het gaat eigenlijk meer om dat vagelijke.
Ik hoor jou nou zeggen van, als iemand een excuus heeft of een echte reden.
Ja.
En dan denk ik, oh ja, dus het zit ook heel erg in woorden. Want het gebeurt ook wel dat mensen naar me toe komen en zeggen, ja, ik kan dat en dat niet om die en die reden. Dat is toch een goed excuus. En dan bedoelen ze eigenlijk, dat is toch een goede reden.
Dus, ja, precies.
Als ik nou zo naar jou zit in huis, denk ik, oh ja, het zit ook heel erg in woorden. Ja, ja,
oh, dat zit het voor mij eigenlijk ook best wel vaak. Want ik zit ook te denken, wanneer, ja, en wanneer is het eigenlijk een goede reden? Hè? Want wie bepaalt dat dan weer? Dat moet je dan toch weer als team samen bepalen misschien.
Nou, laat dat misschien maar weg. Dat moet je als team met elkaar bepalen. Dus als je het hebt over, wat vinden wij, wat is een excuus? Is dat hetzelfde als een reden? En dat hoef je niet op ieder woord te doen, want dan word je natuurlijk helemaal knettergek.
Nee, dat slaat ook nergens op.
Maar je merkt wel... Ja. Wel in een, ja, nee, maar je kunt wel merken op een gegeven moment... van, tenminste, dat heb ik dan wel eens, dat ik denk... Hey, wacht even. Er wordt hier iets gezegd, maar... hebben we nou allemaal hetzelfde beeld bij dat wat er gezegd wordt?
Superbelangrijk.
En als ik dat denk, dan stel ik die vraag. Oké, maar is dit dan wat jij bedoelt? Of begrijpt iedereen nu wat jij bedoelt? Dus dat is nog wel... Maar dan, we halen weer af. Maar,
nou nee, maar snapt iedereen dat? Snapt iedereen dan ook wat jij bedoelt daarmee? Of merk je soms... Ik was laatst namelijk bij een discussie. Die ging dus ongeveer hierover. En diegene zei... ja, maar nou ga jij dit en dat zeggen tegen die andere. Ik stond alleen te luisteren. Dus ik heb dit gewoon allemaal zo eens even aangehoord en aangekeken. En terwijl die ander, die probeerde echt iets uit te leggen. Het verschil tussen twee verschillende termen voor hem dan. Maar die andere man, die had zoiets van... ja, nee, maar nu zeg je dit en dat. En ging een beetje in de verdediging. Terwijl die eigenlijk, mijns inziens, eigenlijk helemaal niet aangevallen werd. Er werd hem iets uitgelegd. Uit de gedachtenwereld van zijn gesprekspartner. Dus als je goed luistert, dan kon je die gesprekspartner ook nog eens een keer veel beter leren begrijpen. Van hoe gaat zijn hoofd eigenlijk? Hoe gaan zijn gedachten? Want we kunnen toch nooit in het hoofd van een ander kijken.
Nee, maar daarvoor moet je natuurlijk wel en echt luisteren. Dus het kan best zijn dat die ander met heel, ja, dat die dus niet echt luisterde. En soms denk ik, ja, begrijpen ze dat dan altijd? Ja, meestal wel. Als je gewoon met een goed voorbeeld komt, dan dat voorbeeld is er dan natuurlijk al, want het gebeurt daar aan tafel. En dus iedereen die zit erbij en die snapt dan wel wat ik zeg. Om dan met elkaar tot de conclusie te komen van... Oké, de een zegt excuus, de ander gebruikt reden... maar eigenlijk bedoelen we allemaal hetzelfde. Ja, of juist niet hetzelfde, dat kan ook. Ja, daar kan nog wel eens flinke discussies overheen gaan, maar dat geeft niet. Wat wel belangrijk is, dat er gewoon wel echt naar elkaar geluisterd wordt.
En misschien dat je aan het eind zegt... als we zeggen excuus, bedoelen we dit... Als we zeggen reden, bedoelen we dat. Als we dat dan afspreken in het team, dan ga je een beetje dezelfde taal spreken.
Dan ga je dezelfde taal spreken, ja.
En heb je nog meer voorbeelden van twee van die woorden die...
één woord heb ik wel, wat heel vaak gebruikt wordt, dat is goed. Ja, het moet wel goed.
Oh ja, wat betekent dan goed?
Wat bedoelen we dan met goed? Ja, want wat voor mij goed is, kan voor jou heel wat anders zijn.
Ja, precies.
Dus
ik vind ook altijd een interessante om te bespreken het verschil tussen schuld en verantwoordelijkheid. Die wordt ook heel vaak verward.
Ja, die wordt heel vaak verward.
Ja, en dan gaan de mensen zich schuldig voelen. Ja. En bij schuld hoort dan ook heel vaak schaamte. En daar komt allemaal gedrag van waar je als persoon heel eenzaam kan worden. En als team... gewoon totaal geen idee meer hebt. Wat gebeurt hier nou eigenlijk allemaal? En terwijl verantwoordelijkheid... kan je ook heel goed open kaart meespelen.
Ja.
Gewoon zeggen, ja, dit is onze verantwoordelijkheid... of mijn verantwoordelijkheid. Ik was hiervoor verantwoordelijk, maar... ik heb hier en daar steekjes laten vallen.
Ja, en dat is dan... en schuld... Dat vind ik sowieso een naar woord. Omdat... Dat vind ik een heel beladen woord... Maar het is wel wat er vaak gebeurt. Iemand, ja, dat is zijn schuld.
En als je oplet hoe vaak mensen om je heen... of gewoon waar dan ook eigenlijk maar... ja, maar dan voel ik me schuldig.
Als ja, en ik vraag dan... is het, gaat het echt over schuld... of was het misschien wat meer onhandig?
Maar daarvan moet je dus ook afspreken... wat betekent het woord schuld...
Ja.
Dus ik zeg ook
wat
altijd tegen
mijn
team, schuldig, is er hier een straf, is er hier iemand schuldig bevonden, is er hier een schuld? Als er geen schuld is, je staat bij niemand in het krijt, dan mag jij je van mij voelen zoals je wil, maar schuldig hoort daar eigenlijk helemaal niet bij.
Nee.
Dus Hey, je kan een fatale fout maken. In de zorg kan dat natuurlijk. Hè. Je kunt in de zorg ook iets hebben als dood door schuld.
Ja.
Dus je kan een fatale fout maken. En dan was je er ook voor verantwoordelijk. Of iemand anders was verantwoordelijk. En jij was degene die handelde. Dan heb je natuurlijk wel echt met hele complexe situaties te maken. Want dan is er iemand overleden. Maar 9 van de 10 keer, ook bij onze luisteraars, zal dat
Beurt
niet
dat
het
niet.
Geval zijn.
Nee.
Terwijl
nee.
iemand wel zo'n beladen woord op zich neemt. En zijn schouders ermee verzwaart. En zegt, ik doe nog wat in die emmer samen juk. Om het leven nog zwaarder te maken. Dus vind jij dan dat het ook een misschien wel een taak is van een leider om dat soort dingen goed uit te zoeken?
Duiden. Ja, en te duiden ook. En om het daar met elkaar over te hebben. Van, soms zijn mensen echt snoeihard. Voor zichzelf, maar ook voor anderen. En dan vraag ik me af, is dat nodig? En dan gaat het dan, daar voer ik dan wel het gesprek over. En het zit inderdaad, het gaat ook over verantwoordelijkheid. En verantwoordelijkheid geven en verantwoordelijkheid nemen. En afdragen. Daar komt dan meestal het gesprek wel op uit, ja. Van hoe doen wij dat hier met elkaar? En wie is waarvoor verantwoordelijk? En neem je die verantwoordelijkheid dan ook? Of maak je er af en toe ook wel met een jantje van lijden vanaf?
Ja, precies. Ik vind zelf bij het woord verantwoordelijkheid pak ik ook om uit te leggen aan jonge mensen die bijvoorbeeld net in ons team komen, of die net afstuderen of stagiairs, dan zeg ik, in het woord verantwoordelijkheid zit al het woord antwoord. Dus je kunt hier een antwoord op geven. Je kunt al vertellen, zus en zo, zit het in elkaar, dit is de route, dit zijn de processen die zijn gevolgd. Hier had ik om hulp moeten vragen. Ben ik vergeten te doen. Ik dacht, ik moet het alleen uitvissen. Nou, oké. Bij het woord schuld is het iemand anders die dat aan jou toewijst. En als jij je de hele tijd schuldig voelt, dan is dat eigenlijk een externe stem die geïnternaliseerd is. Dus op het moment dat jij vroeger eigenlijk altijd hebt gehoord van je ouders bijvoorbeeld, van je gooit je glas om. En je ouders die roepen meteen van, Pietje, wat een rom allemaal weer. Jij kan ook nooit wat goed en zo. Dan is dat die plakker die je van je externe omgeving op je krijgt. En daar ga je je schuldig door voelen. En daarom zit er op schuld altijd zoveel angst. Dus eigenlijk voelen die mensen zich heel vaak helemaal niet schuldig. Ze zijn bang voor dat die andere mensen boos op ze gaan worden. Terwijl als jij verantwoordelijkheid draagt, kun je gewoon zeggen, vertellen, het antwoord vertellen. Dus je kunt gewoon vertellen wat er eigenlijk gebeurd is. En daarom is verantwoordelijkheid, ook al voelen veel mensen dat als een zwaar woord, veel minder zwaar dan schuld. En sprake van schuld is er in het normale leven eigenlijk veel minder vaak dan hoe vaak het woord wel niet gebruikt wordt.
Ja, dat. Ja, het is eigenlijk een heel makkelijk woord.
Ja, maar dan kan de hele wereld onder schuil gaan van angst. En dan dus ga je zeggen, wat je vroeger dan had, dan had je van die laadjes. En dan dacht je, deze brief is teruggekomen van die klant. Nou, die gooi ik wel snel in het laadje. Kijk, nu komt die bijvoorbeeld in een gezamenlijke inbox. Dus de mensen zien het ook al. Dus dan moet je maar snel zeggen, ik voel me zo schuldig dat ik het zo verkeerd heb aangepakt. Want nu is die klant boos, weet je wel. Vroeger dan kon je het verbergen.
Ja.
Dat was ook heel erg, want die klant was alsnog boos. Maar je kon het verbergen en daardoor ging je eigenlijk meer gebukt onder de schaamte dan onder de schuld. Maar niemand wist ervan. En daarom is het denk ik toch als leiders ook best wel heel belangrijk om met elkaar te gaan zitten en zeggen, oké, welke woorden gebruiken we hier en wat voor invloed hebben die woorden eigenlijk op ons?
Ja. 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 En wat veroorzaken ze ook, hè, in tussen ons? Op het moment dat ik jou beschuldig, dan gebeurt er ook iets tussen ons.
Zeker. Ik word dan heel kwaad. Ik kom met een riek achter je aan. Dat kan. Je kunt dan boosheid krijgen, verdriet, weglopen.
Ja, maar er gebeurt altijd iets. En ik vind wel dat je als leidinggevende of als manager of geef het een naam. Daar moet je wel bewust van zijn. Dat, dat gebeurt. Dus sowieso in hoe je zelf de dingen zegt en wat je zegt en wanneer je het zegt. Maar dat je er ook alert op bent hoe het gaat tussen mensen in je team. En dat je daar dus een actie op onderneemt als je denkt, wat gebeurt hier? Of wat wordt er nu eigenlijk gezegd? Maar volgens mij is dat ook weer iets voor. Dat is weer een heel nieuw onderwerp.
Het is wel een nieuw onderwerp, want ik zit me ook af te vragen, komt dit eigenlijk, die introspectie, dat zelfbewustzijn van welke woorden gebruik ik eigenlijk allemaal, welke lading komt daar helemaal mee, welke voorbeeld geef ik daarin aan mijn team? Komt dat eigenlijk wel voor in een opleiding of zo? Voor leiders, leiderschapsopleiding?
Nou, het eerste antwoord wat in mij opkomt is nee.
Ik denk ook toevallig van niet, maar...
Nee, en ik had vandaag
ik ga
een gesprek...
het wel controleren.
Ga jij het maar controleren? Ja. Want ik had vandaag een gesprek met een medewerker en die heeft een opleiding gedaan, management in de zorg. 4 jaar.
Mm-hmm.
En daar ging 1 module heel kort over dit materie. Onderdeel van leiding geven. Dus het gaat heel vaak, dit zit natuurlijk wel, ja, of het op de zachte kant zit, dat weet ik niet. Maar het is wel, het gaat natuurlijk vaak veel meer over processen en systemen en methodes en theorieën en modellen, dat soort dingen. Dan dat het in opleidingen over dit soort dingen gaat. Maar goed, dat geeft niet, want daar kan ik dan weer leuk trainingen over geven.
Zeker, zeker. Debbie, ik denk it's a wrap.
Marlon, it's a wrap.
It's a wrap vandaag. En ik zou tegen de luisteraars wel willen zeggen, in het nieuwe jaar, laten we allemaal op onze woorden letten.
Nou, niet te veel hoor, want dan wordt het ook allemaal weer zo gedoe. En af en toe een beetje uitglijden mag ook.
Zeker weten, absoluut.
Nou, is dat. Nou, Marlon.
Super fijne 2 volgende weken. En dan over 2 weken zijn we er weer, luisteraars.
Zeker.
Dus ik hoop dat jullie van onze podcast genieten. Laat ons dat vooral weten. En stuur je vragen of issues of suggesties alsjeblieft aan ons door.
Zeker, zeker.
Ciao.
Hey Marlon, doeg.
Doeg.
Dit was Het Zit Niet in Beton. Geen opsmuk, geen blabla, maar gewoon scherpe gesprekken waar je iets aan hebt. Of niet, dat laten we lekker aan jou. Vind je dit nu een leuke podcast? Geef ons dan sterren. Daarmee help je anderen om ons ook te vinden. En abonneren mag natuurlijk ook. Zo krijg je direct een heads-up als er een nieuwe aflevering online staat. Heb je een vraag, situatie of thema waarvan je denkt, dit moeten jullie bespreken? Kom maar door. Stuur ons een DM via Instagram of LinkedIn. Tot de volgende keer. En onthoud, leiderschap staat nooit vast. Het zit niet in beton.